Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welgekomen in Op Bedevaart met Maria in de 12e eeuw van onze christelijke tijdsrekening. En ik begin met een lied. En jullie mogen eenmaal raden naar welk land we vandaag op bedevaart gaan.
Vor der Haustür stehen die Berge, jeder mächtig und so groß. Hoch vom Felsen schimmt der Bach, der schon vor 100 Jahren floss. Jede dieser grünen Wiesen blüht im Sommer voller Pracht. Ja, das alles hat der Herrgott doch nur für uns gemacht. Gott behüte meine Heimat. Gott behüte unser Land. So was Schönes gibt's nur einmal. Das hat jeder längst erkannt. Gott behüte meine Heimat. Gott behüte uns alle Zeit. Schau ein bisschen zu uns runter. Gott behüte Land und Leut.
Oben auf dem höchsten Gipfel ist der Jochwind nur der Horn. Und das Echo klingt wie damals, als wir alle Kinder waren. Schau ich runter auf die Täler, spür ich Heimat Tag und Nacht. Ja, das alles hat der Herrgott doch nur für uns gemacht.
Gott behüte meine Heimat, Gott behüte unser Land. So was Schönes gibt's nur einmal, das hat jeder längst erkannt. Gott behüte meine Heimat, Gott behüte uns alle Zeit. Schau ein bisschen zu uns runter. Gott behüte Land und Leut. Behüte meine Heimat, Gott behüt uns alle Zeit. Schau ein bisschen zu uns runter, Gott behüte Land und Leut. Schau ein bisschen zu uns runter, Gott behüte Land und Leut.
In september 2007 verscheen op de website Kerknet het volgende bericht met als titel 850 jaar Mariazell. Ik lees verder. Met het bezoek van Paus Benedictus XVI bereiken de plechtigheden voor het jubileum in het Oostenrijkse bedevaartsoord Mariazell vandaag hun hoogtepunt. De geschiedenis van het bedevaartsoord gaat terug tot de 12e eeuw. 1157 wordt als stichtingsdatum naar voren geschoven, maar feit is dat pas in 1257 voor het eerst de vermelding van een echte kerk in Mariazell opduikt in de geschreven bronnen. De bedevaarttraditie gaat terug tot 1157 toen Mariazell fungeerde als toevluchtsoord voor de bevolking. Al snel werd het een populaire aantrekkingspool voor bedevaarders uit Oostenrijk, Hongarije, Bohemen en Moravië. Die sterke traditie werd slechts even onderbroken door de Reformatie. Na de Tweede Wereldoorlog op 18 mei 1947 werd het genadebeeld van Mariazell uitgeroepen tot patrones van het land. Tot daar deze mededeling. We bevinden ons dus in het mooie Oostenrijk. Maar waar ligt dat bedevaartsoord ergens? Mariazell is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken en maakt deel uit van het district Broek aan der Moer. Maar daarmee wist ik nog niets meer en ben het op een plan gaan bekijken. Het ligt uiteindelijk in het midden van Oostenrijk op een 160 kilometer ten zuidwesten van Wenen en een 130 kilometer boven Graz. Mariazell telt vandaag een 1600 inwoners en is dus het belangrijkste eeuwenoude bedevaartsoord van Oostenrijk. Zoals jullie al konden horen, viel er al de datum van 1157, maar er zijn later nog andere gebeurtenissen te vermelden waar Maria optreedt, zoals in de 14e eeuw. Maar laat ons starten met het begin, de traditie vermeld. Reeds in 1103 werd het gebied rond Mariazell geschonken aan de abdij van Sankt Lambrecht, een 150 kilometer meer zuidwaarts. Otker, de abt van het klooster van Sankt Lambrecht, zond in 1157 de Benedictijner monnik genaamd Magnus naar deze streek van Mariazell om het daar te gaan evangeliseren. De abt liet hem toe op zijn lange tocht één uit lindenhout gebeeldhouwd beeldje van Maria mee te nemen die hem toebehoorde. De avond van 21 december 1157, toen de monnik bijna ter bestemming was gekomen, belette een rotsblok hem verder te stappen. Monnik Magnus riep de hulp in van Maria en plaatste het Mariabeeldje op de rotsblok. De rots barstte plots in twee en maakte de weg weer vrij. Bij aankomst aan een nabijgelegen rivieroever legde de monnik het beeldje op een boomstronk en bouwde een kleine houten cel die kon dienen zowel voor kapel als voor woning. En vandaar de naam van Maria van de Cel of Mariazell. Zo zijn er de getuigenissen van de pelgrims die verklaarden hoe ze het gelaat en de ogen en de lippen zagen bewegen van het Madonna-beeldje. En al zeer snel kwamen pelgrims naar het Maria-heiligdom. Een aantal gebeurtenissen bevorderden de bekendheid. Zo vermeldt de geschiedenis over markgraaf Hendrik I van Moravië, aanvang 13e eeuw, die samen met zijn echtgenote na een visioen naar Mariazell reisden. Dat bezoek resulteerde alvast in de wonderbaarlijke genezing van jicht. Daarop brachten ook de hogere adel, maar ook de vele eenvoudige gelovigen al snel eer aan Mariazell. Ze lieten er rond 1200 op de plaats van de kleine kapel een stenen kerk bouwen in oud-Romeinse stijl. Een Maria-altaar werd in 1266 ingewijd. En de eerste schriftelijke overleveringen dateren uit 1243. En dit vooral toen een seculiere rechtbank criminelen als boetedoening veroordeelden tot het maken van een pelgrimstocht naar deze plaats. In de jaren die volgden reisden ook een toenemend aantal pelgrims ook uit naburige landen. Een ander document is uit 1330 van de aartsbisschop van Salzburg, Frederik III, die het bekomen van een aflaat schenkt. Daarin wordt ook vermeld hoe Mariazell een zeer bezocht bedevaartsoord is. Ook in 1399 kon een volledige aflaat gewonnen worden toegestaan door paus Bonifatius de IX. Deze was te verkrijgen in de week volgend op het octaaf van Maria Hemelvaart. Dit was een grote aanleiding tot de ontwikkeling van de boeteritus en processies die dan ook onderhouden bleven.
Sein
Bij deze bedevaartplaats van Mariazell in Oostenrijk is nog een tweede grote gebeurtenis verbonden. Daarvoor moeten we even verder in de tijd en wel naar de 14e eeuw. Over Hongarije en later Polen heerste toen koning Lodewijk de I, van 1342 tot 1382. Van deze koning is geweten dat hij een fervente aanhanger was van Ons Lieve Vrouw. In 1363 werd het Hongaarse koninkrijk ernstig bedreigd door een leger van 200.000 Tartaren. De koning wendde zich tot een afbeelding van Maria en bad aanhoudend om hulp ter bescherming van het koninkrijk. Op een dag viel hij in een diepe slaap en hij droomde hoe Maria de afbeelding nam van de tafel en het op zijn borst legde. En bij het ontwaken lag het ook inderdaad op zijn borst. In diezelfde droom gaf Maria hem de opdracht een kapel te bouwen in het Oostenrijkse Stiermarken. Door deze gebeurtenis voelde de koning zich versterkt en bevrijd van alle angst. Uiteindelijk werd een ongelooflijke overwinning behaald op de Tartaren, waarbij de overwinning aan Ons Lieve Vrouw werd toegeschreven. Koning Lodewijk wendde zich daarna op bedevaart naar het Stiermarkse gebergte naar Mariazell om de belofte te vervullen. Hij liet er een gotische kerk bouwen, naast de reeds bestaande oude kerk waar het beeld van Maria al werd vereerd. De kerk droeg de titel van Maria Hulp der Christenen, later als Moeder van de Slavische Volkeren. Dus ik herneem even. Monnik Magnus bouwde er, na een miraculeuze tussenkomst van Maria, een kleine cel in 1157. Markgraaf Hendrik I van Moravië en zijn vrouw lieten dan een stenen kerk bouwen rond 1200 na een visioen en zijn wonderlijke genezing. Koning Lodewijk I van Hongarije, tweede helft 14e eeuw, liet er een gotische kerk bouwen naast de reeds bestaande oude kerk, na een visioen en de onwaarschijnlijke overwinning op de Tartaren. Hoe verliep het nu later? De toevloed aan pelgrims vermeerderde zonder ophouden. Het werd het meest gekende bedevaartsoord met bedevaarders uit Beieren, Bohemen, Frankrijk, Italië, Kroatië, Polen, Duitsland, Zwitserland en uiteraard vooral uit Oostenrijk zelf en Hongarije. Na de Contra-reformatie kende het een uitzonderlijke aantrekking door de bijzondere bescherming van het Huis van de Habsburgers, die het ook uitriep tot nationaal bedevaartsoord ter bescherming van het land. En zoals ik reeds zei, niet alleen de koningen, de adel en de bourgeoisie kwamen op bedevaart, maar ook de gewone mensen en de boeren. De gotische kerk werd uiteindelijk te klein voor het grote aantal bedevaders en alzo werd ze vergroot en verkreeg het de barokstijlvorm zoals we ze vandaag kennen. De kerk heeft een spitsboogportaal en een 90 meter hoge toren, de huidige middeltoren. Het gotische hoofdportaal toont in het timpaan de overwinning van koning Lodewijk I op een tegenoverliggend Turks leger. In de schatkamer zijn, als in een soort museum, onder andere bijeengebracht een schilderij van Maria, gegeven door deze koning Lodewijk van Hongarije, dat op zijn huisaltaar stond. In de 17e eeuw werd de kerk nogmaals uitgebreid met links en rechts van de gotische toren nog barokke torens. Het kerkschip werd verbreed en langer gemaakt en in het oosten werd een koepelruimte toegevoegd. Voor het hoofdportaal staan twee loden standbeelden. Op de linkerzijde staat de Hongaarse koning Lodewijk I en op de rechterkant de Moravische markgraaf Hendrik. Van 1992 tot 2007 vond er dan een algehele restauratie. De kapel met het genadebeeld bleef op de plaats van de eerste monnikencel uit de 12e eeuw. Het is een laat Romaans genadebeeld, een 48 centimeter groot uit lindenhout. Vooral ook met de val van het ijzeren gordijn steeg het aantal bedevaders naar meer dan 1 miljoen per jaar. Het heiligdom bekwam in september 2007 een heel bijzondere onderscheiding, maar we gaan eerst even luisteren naar een mooi Marialied.
O herzlichste Mutter, du goldene Frau, meinen Leib und meine Seele, ich ganz dir vertrau. Deine Stirn ziert die Krone voll Edelgestein. Du sollst unsere Fürstin und Königin sein. O schirm unsere Heimat und schütze das Land. O schirm unsere Heimat und schütze das Land. O herzlichste Mutter, du goldene Frau, meinen Leib und meine Seele ich ganz dir vertrau. Deinen lichtblauen Mantel von Sternlein ganz voll reit aus übers Land und mit für Tirol. O schirm unsere Heimat und schütze das Land. O schirm unsere Heimat und schütze das Land. O herzlichste Mutter, du goldene Frau, meinen Leib und meine Seele ich ganz dir vertrau. Mit dem Kindlein im Arme gar wundersam lieb, jungfräuliche Mutter, den Segen uns gib. O schirm unsere Heimat und schütze das Land. O schirm unsere Heimat und schütze das Land.
Vandaag, de dag, wordt Maria in Mariazell vereerd als de Magna Mater Austriae, of de Grote Moeder van Oostenrijk. Tijdens deze apostolische reis van Paus Benedictus XVI naar Oostenrijk in 2007, zoals ik reeds vermeldde, ter gelegenheid van het 850-jarig jubileum, werd de plaats onderscheiden met de Gouden Roos. Nu, ik blijf even stilstaan bij deze uitzonderlijke onderscheiding. Ze wordt zeer zelden geschonken. De Gouden Roos wordt door de paus jaarlijks gewijd op zondag Letare, de vierde zondag van de vastentijd. Het gebruik van deze hoge kerkelijke onderscheiding is heel oud. Paus Leo IX vermeldt in 1051 dat het toen al een oude traditie was. Aanvankelijk werd deze roos aangeboden aan personen, colleges, steden of landen. Het symboliseert de deugden. Sinds de 18e eeuw is ze alleen nog maar toegekend aan belangrijke heiligdommen en aan katholieke vorstinnen die uitblinken in vroomheid of liefdadigheid. In de 20e eeuw, sinds de dood van Paus Pius XII, wordt ze uitsluitend geschonken aan bedevaartplaatsen, voornamelijk van Maria. Paus Paulus VI schonk er 5. Paus Johannes Paulus II 9. Paus Benedictus XVI schonk er 18. En Paus Franciscus tenslotte schonk zijn eerste gouden roos aan Ons Lieve Vrouw van Guadalupe, die er al een tweede ontving. Enkele belangrijke kerken die de roos meermaals ontvangen hebben zijn de Sint-Pietersbasiliek 5 maal, Sint-Jan van Lateranen 4 keer en de Santa Maria Maggiore 2 maal. Dus alzo het bedevaartsoord van Mariazell. Maar even tussendoor, ik kan het niet laten, tussen al deze uitverkorenen staat ook vermeld Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. Op 2 februari 2011, op het feest van de opdracht van de Heer in de Tempel, Maria Lichtmis, schonk Paus Benedictus XVI de Gouden Roos aan Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. Dit voor het eerst in België. Deze gouden roos werd door aartsbisschop Monseigneur Leonard tijdens een viering op zondag 15 mei in ontvangst genomen van de pauselijke nuncius en in de basiliek geplaatst. Ik keer nog even terug naar het Oostenrijkse Mariazell, waar Maria dus wordt vereerd als de Magna Mater Austriae of de Grote Moeder van Oostenrijk. Zo vond ik een oproep van 9 juli 1914, ter nagedachtenis van de vermoorde aartshertog Frans Ferdinand en zijn vrouw. U weet wel, de aanleiding tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Eerst wordt vermeld dat er een requiemmis opgedragen wordt in de Stephanusdom te Wenen, waarbij alle katholieke verenigingen zullen aanwezig zijn. Dan vervolgt het bericht. Zaterdag aanstaande gaan alle katholieke mannen van Wenen onder leiding van pater Abel naar het bekende pelgrimsoord Mariazell om te bidden voor het edele vorstenpaar en het zwaar beproefde Wenen. Zo, beste luisteraars, tot zover ons bezoek aan het Oostenrijkse Maria-bedevaartsoord Mariazell. En ik sluit af met het Maria Zeller lied.
Tausend Schritte hinter mir, das Ziel ist bald erreicht. Ich komm so gern zu dir, ist der Weg auch nicht ganz leicht. Über Wiesenfelder durch den Wald spür ich die Schöpfung nah durch. Mache vor dem Ziel noch einmal Halt und genieß den Anblick pur. Herrliches Bergjuwel, schönes Mariazell. Jeder will dich mal sehen, der Weg führt uns zu dir. Herrliches Bergjuwel, schönes Mariazell, Hoffnung und Geborgenheit, das alles gibst du mir. Tausend Menschen waren da, gleicher Weg und gleiches Ziel. Dein Glanz, Basilika, lässt nicht los, du gibst uns viel. Bald werd ich wieder heimwärts gehen, mit viel Kraft und Blick für mein Leben. Maria kann mich gut verstehen, werden uns bald wiedersehen. Herrliches Bergjuwel, schönes Mariazell, jeder alles gibst du mir. La, 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 la. Herrliches Bergjuwel, schönes Mariazell, Hoffnung uns Geborgenheit, das alles gibst du mir. Hoffnung uns Geborgenheit, uns dafür danken wir.
Beste luisteraars, wat dachten jullie ervan om de Oostenrijkse bergen af te dalen en naar het noordwesten te trekken? En wel naar ons land en naar onze landgenoten in het zuiden in Wallonië. We waren wel aangekomen in de 12e eeuw, maar ik zou even terug willen gaan naar de 11e eeuw. Waarom? Wel, iemand richtte mijn aandacht op een artikel die een gebeurtenis vermeldt met als titel: Ik zal in dit dal wonen omdat ik het heb uitgekozen. Waar bevinden we ons? Als u vanuit Brussel de E411 neemt richting Namen, heb je na een 30 kilometer ter hoogte van Waver aan de rechterkant het pretpark Walibi, maar daarover gaat deze titel niet. Je moet de linkerkant op naar een van de kernen van de stad Waver, namelijk Bas Waver. Waver vandaag is een stad van een 33.000 inwoners en vormt de hoofdstad van de provincie Waals-Brabant. Ik haal toch eerst wat geschiedenis naar boven, want deze plaats is reeds lang gekend. Tijdens de eerste eeuw van onze jaartelling liet een vooraanstaande Romein er een villa bouwen, op de plaats gekend onder de naam Lostee. Dat imposante gebouw bezat een badencomplex en een verwarmingssysteem. De villa werd waarschijnlijk in de 3e eeuw na Christus vernietigd. Na de vernietiging van de villa werd de streek verlaten. Bomen, struikgewas en heiden namen het over van de landbouw en zo droeg Waver zijn correcte naam, want beïnvloed door de Germaanse taal duidt het woord op de door struikgewas overwoekerde moerasgebieden. Vanaf de 5e tot en met de 12e eeuw zal het grondgebied rond Waver zeer geleidelijk bevolkt worden. Dit werd ontdekt via een belangrijke Merovingische begraafplaats, nog maar opgegraven tussen 2002 en 2006. Meer dan 430 graven werden ontdekt. Maar we moeten wachten tot in het jaar 1050, wanneer Waver wordt genoemd als een stad van de Brabant-Gouw. En op het gebied stond een boerderij van de graven van Leuven. Hun reserves bevonden zich in een schuur op de plaats van Lostee, met andere woorden in de buurt van de vroegere oude Romeinse villa. En alzo vormde zich geleidelijk aan een dorpsgemeenschap. Een markt bestond reeds in het begin van de 13e eeuw, en de stad groeide en werd een centrum van handel en doorvoer. Uiteraard gaat de geschiedenis verder, maar dat zou ons te ver brengen. Er was Waver en Neer-Waver, Bas-Waveren, maar die in de 18e eeuw fusioneerden. Gekend is in juni 1815 de slag bij Waver, die terzelfde tijd gebeurde met de slag bij Waterloo. Maar ik keer nu terug naar de 11e eeuw en wel het jaar 1050. Waver is dus al genoemd als een stad van de Brabant-Gouw met een boerderij van de graven van Leuven. Wat er nu juist gebeurde, horen jullie na het volgende lied. Wat is er dus gebeurd in Bas-Waveren, 11e eeuw? Rond 1050 hoorden boeren verschillende keren hemelse muziek klinken over de moerassen. Aangetrokken door dit fenomeen gingen ze op nader onderzoek uit en het was in de nacht voorafgaand aan een feest ter ere van de moeder gods dat ze een wonderlijk licht zagen omgeven door engelen. Meteen werd de beslissing genomen om daar een kapel te bouwen. Echter, het moerassige gebied liet de bouw van een kapel niet toe. En zodoende begon men met de bouw ervan op de heuvel. Maar dag na dag deed zich echter een eigenaardigheid voor. Iedere ochtend waren de muren verdwenen die de dag ervoor waren gebouwd en vond men ze terug in het moerassige gebied. Toen besloten de bewoners om 's nachts te gaan kijken wat er eigenlijk gebeurde. Om middernacht zagen ze een schitterend licht. Het was Maria omgeven door de engelen die zei: "Ik zal in dit dal wonen, omdat ik het heb uitgekozen." Kort daarna vonden de inwoners een reliekschrijn van een zo buitengewone schoonheid. Zij voltooiden de kapel op de plaats gewild door Maria en plaatsten het reliekschrijn op een ereplaats. Deze kapel werd toegewijd aan Sint Petrus en Ons Lieve Vrouw. In 1092 had de abdij van Afflighem ook een priorij in Bas-Waveren en alzo bekwamen de monniken de verantwoordelijkheid over de kleine Mariakapel. In 1152 laten de paters het schrijn met goud en zilver beslagen door een Brusselse goudsmid. Het schrijn wordt dan tentoongesteld in de Brusselse Sint-Niklaaskerk. In die tijd heerste er een pestepidemie die zich vlug verspreidde en vele zieken kwamen naar het reliekschrijn om genezing te bekomen. Hun gebeden werden verhoord en de pest stopte. De abt van Afflighem besliste daarop een processie te organiseren. Maar wanneer de monniken het schrijn terug willen brengen naar Bas-Waveren, breken er wat incidenten uit. Maar Ons Lieve Vrouw zorgde voor een oplossing. In 1153 halen de Brusselaars het schrijn toch in Bas-Waveren naar Brussel, maar ze brengen het ook terug. En dat is de oorsprong van de Tour de Bruxelles, een processie die jaarlijks op Paaszondag vertrok vanuit Bas-Waveren naar Brussel en terugkeerde op de zaterdag na Pasen. Dit duurde toch een 4 eeuwen. En zo kwam er een verband tussen Ons Lieve Vrouw van de Vrede in de Sint-Niklaaskerk en Ons Lieve Vrouw van Bas-Waveren. Trouwens, in 1921 werd het schrijn nog eens overgebracht naar Brussel naar aanleiding van de kroning van Ons Lieve Vrouw van de Vrede in de Sint-Niklaaskerk. Een ander verhaal doet ook de ronde. Toen de monniken van de abdij van Afflighem, die getuigen waren van al die genezingen in Brussel, het reliekschrijn wilden overbrengen naar de abdij van Afflighem, slaagden zij er niet in om het schrijn op te tillen. Daarentegen de monniken die nog in Bas-Waveren waren, kwamen naar Brussel en zij slaagden er wel in om het schrijn op te tillen en te verplaatsen. Het reliekschrijn symboliseert een aanwezigheid van God te midden van zijn volk, zoals bij de Ark van het Verbond in het Oude Testament. Tijdens heel wat oorlogen werd het reliekschrijn naar de plaats van het conflict gebracht om de vrede te bewerkstelligen. In het schrijn werden en worden nu nog de relieken bewaard en geplaatst van heiligen en martelaren zoals uit de tijd van de catacomben. Het symboliseert het godsvolk dat samen met Maria op weg is naar God. Maar het was alleszins voor iedereen heel duidelijk dat deze reliekschrijn nergens anders thuis hoorde dan in Bas-Wavre. In Wavre heb je vandaag de Basiliek Notre-Dame de Bas-Wavre. Of Notre-Dame de Paix et de Concorde, Onze Lieve Vrouw van de Vrede en de Eendracht. De huidige basiliek stamt uit de 16e en 17e eeuw en werd gebouwd op de ruïnes van de Benedictijnse abdij gesticht door de abdij van Afflighem. In de Mariakapel staat het beeld van Ons Lieve Vrouw, in de litanie genoemd Ark van het Verbond, boven het reliekschrijn. Het reliekschrijn wordt, zoals ik reeds zei, uitzonderlijk maar toch regelmatig opnieuw geopend om er nieuwe reliquieën in te plaatsen. Zodoende is dit schrijn, als het ware, een boek dat de geschiedenis van de kerk vertelt van meer dan 1000 jaar. Het zijn deze mannen en vrouwen die vaak niet leefden volgens de modes van hun tijd en die ons de weg wijzen. Het reliekschrijn is ook versierd met 14 medaillons die deze legende uitbeelden, zoals onder andere Maria omgeven door licht met de engelen, de bouw van een kapel op de heuvel. Ze wordt 3 keer vernietigd en we zien hoe de engelen een nieuwe kapel bouwen in de vallei. Het reliekschrijn dat gebracht wordt door engelen. We zien Godfried, hertog van Brabant en de monniken van de abdij van Afflighem, die het reliekschrijn vereren. De pest die Brussel teistert, wordt gestopt door het reliekschrijn. We zien op de medaillons ook de monniken van Afflighem die het schrijn naar hun abdij willen overbrengen, maar er niet in slagen, terwijl de monniken van Bas-Waveren wel. Een andere medaillon toont de 10.000 bedevaders die het schrijn vergezellen. En we zien ook een kind dat verpletterd wordt door een rots, maar veilig en wel wordt teruggevonden, enzovoort. Het reliekschrijn wordt ieder jaar rondgedragen, tijdens de grote omgang. En dit is wel een tocht die 1 volle dag duurt. Een processie van wel 8 kilometer, de zondag, volgend op het feest van Sint-Jan de Doper dat gevierd wordt op 24 juni. Een andere traditie is de kleine omgang. Een gebaar van nederigheid en vertrouwen dat personen van alle leeftijden met grote overtuiging doen. En ze gaan dan 3 keer achter het altaar, onder het beeld van Ons Lieve Vrouw en het reliekschrijn door en vragen op voorspraak van Maria en de heiligen hulp en bescherming van de Heer. Ons Lieve Vrouw van de Vrede en de Eendracht wordt hier aanroepen om haar voorspraak bij conflicten tussen volkeren, families en in het eigen hart. En dit dus al 950 jaar lang. Op 8 september 1897 werd het beeld van Ons Lieve Vrouw pauselijk gekroond en in december 1999, op verzoek van kardinaal Daniels, door Paus Johannes Paulus II verheven tot Basilica Minor. Het is een eretitel die de kerk geeft aan kerken die een bijzondere historische betekenis hebben, omdat er een bijzondere reliek ligt of omdat de kerk het centrum is van een bepaalde devotie of bedevaart. U zal zich wellicht afvragen van welke heiligen de relieken in dat schrijn liggen. Naast deze van Ons Lieve Vrouw, Johannes de Doper en martelaren uit de catacombentijd liggen er ook de relieken van Theresia van Lisieux, Albert van Leuven, Pastoor van Ars, Maria Goretti, Mucien Marie, Pater Damiaan, Don Bosco, Moeder Theresa in 2009, maar heel in het bijzonder valt te vermelden. Op 13 december 2015, naar aanleiding van de opening van het heiligjaar van Barmhartigheid, werd een reliquie geschonken van de heilige Johannes Paulus II, die in een speciaal schrijn ter verering wordt aangeboden. Deze reliquie zal in het grote schrijn worden geplaatst bij de volgende opening in 2022. We gaan eerst even terug luisteren naar een mooi lied en gaan dan naar Leuven, naar de Sint-Quintens-parochie. Daar ligt een verband met dit heiligdom in Bas-Waveren. Beste luisteraars, zoals gezegd bestaat er een verband tussen de Sint-Quintens-parochie in Leuven, in de Naamse straat 160, en het mariaal heiligdom van Bas-Waveren. Tijdens de jaarlijkse grote omgang in Bas-Waveren wordt nog steeds een zilveren hart meegedragen door de ruiter die de grote omgang opent. Deze werd door de Sint-Quintens-parochie in 1833 aan Ons Lieve Vrouw van Bas-Waveren geschonken. Wat was de aanleiding? In deze Leuvense kerk hangt een schilderij uit de 17e eeuw die de processie afbeeldt naar Neerwaver of Bas-Waveren. Het hangt rechts van het beeld van Ons Lieve Vrouw van Lourdes. In 1651 heerste er een laatste grote pestepidemie in en om Leuven. Johannes Buiks, pastoor van Sint-Quinten, ging bij de zieken biecht horen en diende de sacramenten van de stervenden toe, maar werd daardoor een van de slachtoffers. Hij smeekte de tussenkomst af van Ons Lieve Vrouw van de Vrede en Eendracht en genas. Zijn parochie bleef grotendeels gespaard van de plaag en uit dankbaarheid richtte hij vanaf 1653 een jaarlijkse bedevaart in naar Ons Lieve Vrouw van Baswavre. Een traditie die als bedevaart nog zou voortleven tot in de vorige eeuw per trein of bus. Zo toont de schilderij de voornaamste gebouwen die op de 20 kilometer tocht gelegen zijn, zoals onder andere de torens van het kasteel van Arenberg, de Celestijnenpriorij te Heverlee, de kapel van Ons Lieve Vrouw van Steenbergen te Oud-Everlee enzovoort. Interessant te vermelden is dat men poogt de draad weer op te nemen, en daartoe is het jaar van de barmhartigheid een mooie kans. Zoals Paus Franciscus schrijft, een pelgrimstocht is een bijzonder teken van het heilig jaar, omdat het een icoon is van de tocht die ieder in zijn bestaan aflegt. Mogen de pelgrimstocht derhalve een prikkel tot bekering zijn. Wanneer wij door de heilige deur gaan, zullen wij ons laten omarmen door de barmhartigheid van God en zullen wij ons ervoor inzetten barmhartig te zijn voor de ander, zoals de Vader dat is voor ons. Trouwens, de basiliek van Baswavre is uitgeroepen tot een van de jubileumkerken met een heilige poort van barmhartigheid. Zo, beste luisteraars, dat was het weer voor deze uitzending van Op Bedevaart met Maria. Ik dank jullie zeer hartelijk voor het luisteren en we spreken af in een volgende halte in de 12e eeuw.